You want to open your Bibles to 1 Corinthians 13. Where's everyone going? I was just about to get into the good stuff.
Het goede is al nu begonnen. Waarom komt iedereen niet gewoon terug eigenlijk dan?
If you want to open your Bibles to 1 Corinthians 13.
We slaan allereerst op 1 Korinthe hoofdstuk 13.
As we close out the conference.
Dit dan ter afsluiting van onze conferentie.
I just wanted to share some thoughts.
En ter afsluiting wil ik enkele gedachten met jullie delen.
Actually, I want to create an atmosphere here.
Ik wil hier ook een bepaalde atmosfeer gaan creëren.
The Apostle John said that God is love.
De apostel Johannes zei: God is liefde.
That word describes the essence of his character.
En dat woord liefde beschrijft de essentie, het wezen van zijn karakter.
And these verses right here, verse 4 through 7.
En deze versen in 1 Korinthe 13, de versen 4 tot en met 7.
Are a description of the way that the Lord lives his life.
Die zijn een beschrijving van de wijze waarop de Heer zijn leven leeft.
I would just like to read them to create an atmosphere here.
Ik wil deze versen lezen om de juiste sfeer, de atmosfeer te scheppen.
Love is patient.
De liefde is langmoedig.
Love is kind.
De liefde is goedertieren.
And is not jealous.
En ze is niet afgunstig.
Love does not brag and is not arrogant.
De liefde praalt niet en ze is niet opgeblazen.
It does not act unbecomingly.
Ze kwetst niemands gevoel.
It does not seek its own.
Ze zoekt zichzelf niet.
It is not provoked.
En ze wordt niet verbitterd.
It does not take into account a wrong suffered.
Ze rekent het kwade niet toe.
It does not rejoice in unrighteousness.
Ze is niet blijde over ongerechtigheid.
But rejoices with the truth.
Maar ze is blijde met de waarheid.
Love bears all things.
Alles bedekt zij.
Believes all things.
Alles gelooft zij.
Hopes all things.
Alles hoopt zij.
Endures all things.
Alles verdraagt zij.
Love never fails.
De liefde vergaat nimmer meer.
This is a description of the personality of the Holy Spirit.
En deze beschrijving is een beschrijving van de persoonlijkheid van de Heilige Geest.
And I want to just take a minute to describe a particular city.
Ik wil enkele ogenblikken nu een bepaalde stad schetsen.
This city has a lot of bustling activity.
Er is een overvloed aan bruisende activiteiten in die stad.
You know how city life is.
U weet wel hoe het leven in de stad is.
This city has all that kind of activity going on.
En in de stad is al die activiteit die voortdurend voortgaat.
But this city is different.
Maar deze ene stad is anders.
Because there is an atmosphere that permeates this entire city.
Want er is een bepaalde atmosfeer die de hele stad doortrekt.
It is the atmosphere of the Holy Spirit.
En dat is de atmosfeer van de Heilige Geest.
And I'm describing heaven, of course.
En je voelt wel, ik beschrijf nu de hemel.
You've heard a description of hell earlier in the day.
We hebben eerder vandaag een beschrijving van de hel gehoord.
A place where people go who don't really want God.
De plaats waar die mensen naartoe gaan die God niet willen.
But there's another place for those who do desire God.
Maar er is ook een plaats bestemd voor diegenen die God wel willen.
It's a wonderful place.
Het is een geweldige plaats.
I say a city, but really there's probably multiple cities.
Ik zeg er is een stad, maar waarschijnlijk zijn het heel veel steden.
There is a heavenly country.
Er is een hemels land.
Where angels live.
Waar de engelen wonen.
And you know, angels are not robots.
En je weet natuurlijk, engelen zijn geen robots.
I look out across this congregation.
Als ik zo deze hele samenkomst overzie.
And each one of you is a unique person.
Dan is iedereen van jullie is een unieke persoon.
And it's also true of angels.
Maar dat geldt ook voor engelen.
Angels have all kinds of different gifts and personalities.
Engelen hebben verschillende gaven, verschillende persoonlijkheden.
They are individuals.
Het zijn allemaal individuen.
There are millions of angels living in heaven.
En er zijn miljoenen engelen die in de hemel hun woning hebben.
And think of all the Old Testament saints that live there.
En denk aan al die heiligen uit het Oude Testament die daar nu ook zijn.
People who have entire books written about them.
En er zijn hele boeken over hen geschreven.
Or others who just have a slight passing mention of them.
En anderen noemen deze mensen in het voorbijgaan.
Godly people.
Godsvrezende mensen.
They are living in this atmosphere right now.
Die leven nu in deze atmosfeer.
Life is going on there right now.
Het leven gaat daar nu, vandaag, voort.
Now this brother here has been ministering in Thailand for many years.
De broeder die net stond heeft vele jaren in Thailand gediend.
And if I asked him to come up and talk about Bangkok, he could probably tell us some things.
En als ik hem zou vragen om over Bangkok te vertellen, dan kan hij ons heel wat zeggen.
But I would never get the mic back, so forget it. I'm not going to do it.
Maar dan krijg ik de microfoon waarschijnlijk niet terug, dus hij krijgt hem niet.
But you know, it really is a city.
Maar het is een stad natuurlijk, Bangkok.
Even though you and I have not been there, there is a city there.
Hoewel wij er nooit geweest zijn, we weten dat daar een stad is.
And there's probably several million people living in that city.
En waarschijnlijk wonen er miljoenen mensen in die stad.
And they're talking and eating and sleeping and doing all kinds of things.
Ze praten, ze eten, ze slapen, ze doen van alles.
Heaven is a real place.
Maar zo is ook de hemel een echte plaats.
Paul said to put your eyes on things above.
Paulus zei, richt uw ogen op de dingen die boven zijn.
There is a land where love prevails.
Er is namelijk een land waar de liefde alles overheerst.
And the atmosphere of that wonderful land of bliss.
En die atmosfeer van dit heerlijke, gezegende land
can be ours.
Kan ook onze atmosfeer zijn.
I was thinking about these brothers. I lost track of the guy who went out witnessing last night. Where is he?
Waar is de broeder die gisteravond uitging om te evangeliseren?
And I was thinking, I've done that sort of thing before myself.
Ik heb dat vroeger ook gedaan.
Even though I'm not, don't have that gift.
Ik ben wel niet zo begaafd.
But I know exactly what he's talking about.
Maar ik weet precies waar je het over hebt.
It's like a little bit of heaven is living within you.
Een klein stukje van de hemel woont in jou.
And you have this passion to share it with all these people.
Je hebt een geweldig verlangen om dat met al die mensen te delen.
And you can look on their faces and you see there's nothing but hell in their lives.
En dan kijk je in hun gezicht en dan zie je niets dan de hel in hun levens.
And these other two brothers shared their stories about when they lived in hell.
En deze twee andere broeders hebben hun getuigenis gegeven over hoe zij in de hel leefden, woonden.
Serving the devil.
Hoe ze de duivel dienden.
Praise God that there are people who are willing to reach out to them.
Maar prijs God dat er mensen waren die hen een getuigenis wilden geven, die hen wilden bereiken.
It is part of the Christian life to love other people.
Het maakt deel uit van ons christenleven om andere mensen te willen bereiken.
Jesus gave three great rules of conduct his followers should have regarding others.
Jezus heeft drie belangrijke regels gegeven die alle al zijn volgelingen moeten hebben om anderen te kunnen bereiken.
He said you shall love your neighbor as yourself.
Je moet je naaste lief hebben als jezelf.
He said it is more blessed to give than to receive.
Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen.
He said that we should treat people the same way we want them to treat us.
En er staat ook, de Heer Jezus zegt, wij moeten anderen behandelen zoals wij willen dat zij ons behandelen.
These are rules of life that we should live by.
En dat zijn levensregels waar die ons leven moeten bepalen.
If there's one thing the world needs, it is love.
En als er iets is dat deze wereld nodig heeft, dan is het liefde.
And yet, sadly.
En toch, helaas.
When the apostle Paul described the moral climate of the end times church,
toen was het zo dat toen Paulus het morele klimaat beschreef van de eindtijdgemeente,
he said that it would be known as a church full of people of self-love.
Beschreef hij deze gemeente als een gemeente vol met mensen met eigen liefde.
Rather than love for others.
Meer eigenliefde dan liefde voor anderen.
And Jesus said, speaking of the same church,
en Jezus zegt over diezelfde gemeente,
the apostate church,
de afvallige gemeente,
that the love of most would grow cold.
Er staat over de, over die gemeente dat de liefde van de meesten zal verkillen.
It's a good opportunity for us to gauge where we are in the Lord.
Het is een goede gelegenheid waar we zijn om op de Here te schouwen.
That word most describes a church culture.
Zie dat woordje de meesten, dat beschrijft de cultuur, de overheersende cultuur in de kerk.
A church culture taken up with self-centeredness.
Een kerkcultuur die in beslag genomen wordt door zichzelf.
Living for self.
Leven voor onszelf.
Living for the things of this world.
Leven voor de dingen van deze wereld.
But most means not all.
Meesten betekent natuurlijk niet allemaal.
There are those who will know what it means to live out the love of God.
Er zijn er nog die weten wat het betekent om de liefde van God voort te leven.
And I believe that God is putting his hand on people's lives.
En ik ben overtuigd dat God zijn hand legt op de levens van mensen.
Especially the young people.
En in het bijzonder op de levens van jonge mensen.
You still have your whole life before you.
Jullie hebben je hele leven nog voor je.
The possibilities are endless.
De oneindige mogelijkheden.
Of how the Lord could use you in his kingdom.
Of over hoe de Heere jullie kan gebruiken in zijn koninkrijk.
To reach other people in need.
Om andere nooddruftige mensen te kunnen bereiken.
Now I'm only going to speak for a few minutes.
Ik heb maar een paar minuten nu.
But I just want to share a few principles about God's love that I've learned over the years.
Ik wil een paar principes met jullie delen, principes die ik in de afgelopen jaren zelf heb geleerd.
First of all, God's love is not based on feelings.
Ten eerste, Gods liefde is nooit gebaseerd op gevoelens.
Selfless love is not something that comes naturally.
Een onbaatzuchtige, onzelfzuchtige liefde komt nooit voor niets.
Just like the world has its own version of sorrow as opposed to godly sorrow.
De wereld heeft zo zijn eigen versie van zorg, van bezorgdheid, net zoals er ook een hemelse zorg is.
And also it's true of peace. Jesus said, "My peace I give unto you is not like the peace of the world."
Zie, ook zo is het ook met vrede. Jezus zei, "Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld u die geeft."
The world also has its own version of love.
Ja, zo heeft ook de wereld haar eigen versie van liefde.
Its version of love is self-centered.
En die versie van liefde is op zichzelf gericht.
I will show you affection if you give me something in return.
Zie? Ik toon jou mijn genegenheid als jij jouw genegenheid aan mij toont.
Or it's this romantic feeling that sweeps over people.
He, of van die romantische gevoelens die je overvallen.
But God's love is something different.
Maar Gods liefde is anders.
It's not birthed in the emotions, it's birthed in the will.
Die wordt niet geboren in de emotie, maar die wordt geboren in de wil.
That's really good news.
En dat is echt goed nieuws.
Because if it's birthed in the emotions, then we have no control over it.
Want als jouw liefde wordt geboren in de emoties, dan heb je er geen beheersing over.
Because the emotions are like the waves of the sea. They come, they go, they're not predictable.
Want emoties, gevoelens, die zijn net als de golven van de zee. Ze komen, ze gaan, je kunt nooit zeggen hoe het gaat.
But the will is something we control.
Maar de wil is iets dat we kunnen beheersen.
I can make the decision to love other people.
Ik kan het besluit nemen om anderen lief te hebben.
Or I can make the decision to just disregard other people.
Ik kan ook een besluit nemen om anderen te veronachtzamen.
This brother made the decision he was going to go out and witness to people.
Deze broeder nam een beslissing om uit te gaan om het getuigenis aan anderen te brengen.
That is the love of God.
En dat is de liefde van God.
You know, this thing about feelings can be very tricky.
En deze zaak met ten aanzien van gevoelens, die is zo gevaarlijk.
I'll just put it to you this way.
En laat ik het als volgt zeggen.
That if we get out of ourselves,
als we buiten onszelf treden,
and extend ourselves to other people,
en als we onszelf geven aan anderen,
the feelings of love will follow.
Dan komen die gevoelens van liefde vanzelf wel, die volgen.
If we only act on love when we feel it,
als we alleen uit liefde handelen, als we ook liefde voelen,
we'll just sit at home and do nothing.
Dan blijven we gewoon thuis zitten en doen we helemaal niks.
But if we will move forward as an act of our will.
Maar als we vooruit gaan, als we iets doen als een handeling van onze wil.
And extend ourselves to other people.
En onszelf uitdelen aan andere mensen.
God will use us to affect people's lives.
Dan zal God ons kunnen gebruiken om het leven van andere mensen te kunnen beïnvloeden.
Feelings follow behavior.
Zie, het gevoel volgt op het gedrag, op de handeling.
Number two is that God's love is always vulnerable.
Het tweede punt is dat Gods liefde altijd een zekere mate van kwetsbaarheid in zich heeft.
If you build walls around your life to protect yourself,
als je een muur om je leven bouwt om daarmee jezelf te beschermen,
it would be impossible to love people.
Dan wordt het onmogelijk om anderen nog lief te hebben.
The only way you can love others is to pull the walls down.
De enige manier om anderen lief te hebben is om die muren neer te halen.
Now this causes a problem.
En dat geeft wel een probleem.
Because when you pull the walls down,
als je namelijk die muren neerhaalt,
you inevitably get hurt.
Dan zul je onontkoombaar ook verwond raken.
But that is the sacrifice involved with love.
Maar dat is nou het offer dat de liefde vraagt.
This brother could have stayed in his room last night.
Deze broeder had op zijn gemak in zijn kamer kunnen blijven zitten gisteravond.
But he made himself vulnerable out there on the streets.
Maar hij maakte zichzelf kwetsbaar door op de straat te gaan.
Even to the point of the possibility of violence.
En hij riskeerde zelfs dat hij misschien wel in elkaar geslagen zou kunnen worden.
And yet, the sense I got from your testimony,
en toch heb ik van jouw getuigenis de indruk gekregen,
was that you had that sense of love indwelling you, the atmosphere of it.
En dat die atmosfeer van liefde, dat besef van liefde in je was.
And he brought that atmosphere into that hostile situation.
En hij heeft die atmosfeer van liefde binnengebracht in deze vijandige situatie.
And it affected people.
En het heeft mensen aangeraakt.
But like I say, you cannot love people and protect yourself at the same time.
Zoals ik al zei, je kunt onmogelijk mensen aanraken en jezelf tegelijkertijd beschermen.
I want to read a quote from C.S. Lewis.
Ik wil een citaat voorlezen uit C.S. Lewis.
I'll just go ahead and read the whole thing, I guess. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least to the risk of tragedy, is damnation. The only place outside heaven where you can be perfectly safe from all the dangers and perturbations of love is hell.
Liefhebben is kwetsbaar zijn. Houd ergens van en je kunt er zeker van zijn dat je hart zeer zult kennen. Misschien breekt je hart wel. Als je er zeker van wilt zijn dat het ongeschonden blijft, moet je je hart aan niemand geven. Pak het zorgvuldig in met hobby's, kleine verwennerijtjes en vermijd elke verwikkeling. Berg het veilig op in een kistje of, zo je wilt, de doodskist van je egoïsme. Maar in dat kistje, veilig in het duister, bewegingsloos, luchtdicht, zal het gaan veranderen. Het zal niet gebroken worden. Nee, het zal onbreekbaar worden. Ondoordringbaar. Onherstelbaar. Het alternatief voor een tragedie, of tenminste voor het gevaar van een tragedie, is de verdoemenis. De enige plaats buiten de hemel waar je volkomen beschermd kunt zijn tegen alle gevaren en onrust van de liefde, is de hel.
The third principle I'll share with you.
Het derde principe dat ik met u wil delen vanavond.
Is that God's love is interested.
Is dat Gods liefde geïnteresseerd is.
And that famous illustration of the Sea of Galilee. I was going to use that tonight.
Ik wilde ook dat bekende voorbeeld van het meer van Galilea gaan gebruiken vanavond.
It really is a beautiful illustration of how God works.
Dat is echt een heerlijke illustratie van de wijze waarop God werkt.
If you don't get involved with other people, you become stale and lifeless.
Als je nooit inlaat met andere mensen, dan word je dood.
God is incredibly interested in you.
God is vreselijk geïnteresseerd in u.
Aren't you grateful that he was that way?
Ben je dankbaar dat God geïnteresseerd was in jou?
Now remember we talked about this morning.
Daar hadden we het vanochtend over, weet je nog?
Let's try that again.
Zullen we het nog een keer proberen?
Aren't you glad that God is interested in you?
Vind je niet heerlijk dat God geïnteresseerd is in jou? Amen.
He's very interested in us.
Hij is zeer geïnteresseerd in ons.
And when Jesus walked on this earth,
en toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde,
the sense that I get from him,
dus de indruk die ik over hem krijg,
is that he would sit down with some person,
dat hij rustig met iemand kon neerzitten,
and he would ask them questions about themselves,
en dan stelde hij zo vragen over hunzelf.
He would take a great interest in that person.
En hij toonde interesse in die persoon.
You know, the gospel writers recorded all his words.
En de evangelisten hebben al zijn woorden genoteerd.
But they didn't record all the words that he listened to.
Maar ze hebben niet opgeschreven alle woorden waar hij naar luisterde.
And I have a feeling that Jesus would patiently sit with people and hear their problems.
En ik heb de indruk dat de Heer Jezus de tijd nam om rustig te gaan zitten met mensen om naar hun problemen te luisteren.
And hear their concerns.
En om te luisteren naar hun zorgen.
Paul said, "Weep with those who weep and rejoice with those who rejoice."
Paulus zei dat we moeten huilen met de wenende en dat we ons moeten verheugen met degenen die blij zijn.
Take an interest in other people.
Stel belangstelling in andere mensen.
That is what ministry should be all about.
En daar gaat dienst om.
Is taking people into your heart.
Is dat je mensen in je hart sluit.
And bearing them in your heart.
En in je hart meedraagt.
And taking them to the throne of grace.
En hen voor de troon van genade brengt.
And taking them to the throne of grace repeatedly.
En ze herhaaldelijk voor de troon van genade brengt.
Continually bearing their needs before God.
En voortdurend hun noden voor Gods aangezicht brengt.
That's what it means to love people.
En dat is wat het betekent als we mensen lief hebben.
Is that you care for them.
Dat je om ze geeft.
But you know something?
Maar weet je?
Like I said before,
zoals ik al eerder heb gezegd,
when you start investing yourself in people,
als je je eigen leven investeert in mensen,
you're going to be disappointed and you're going to be hurt.
Dan word je ook teleurgesteld en je wordt verwond.
But what is the alternative?
Maar wat is het alternatief?
The fourth principle I'll mention.
En het vierde principe dat ik wil noemen,
is that God's love is involved.
Dat Gods liefde betrokken is.
God doesn't just sit on his throne in heaven and have this benign, loving attitude towards people.
God zit niet maar zo gewoon stil, relaxed op zijn troon in de hemel en hij heeft een soort goede wil jegens de mensen.
He puts his hand on individuals.
Nee, hij reikt zijn hand uit naar individuen.
He puts a burden into their hearts.
Hij geeft ze een last in het hart.
Some area of need.
En laat ze een gebied zien waar ze in nood zijn.
And he sends people out to meet those needs.
En dan stuurt hij mensen uit om in de noden van die anderen te voorzien.
Now Irene's making a run for the door here.
Irene vertrekt nu.
But she is the recipient of God's love.
Maar zij is een ontvangster van de liefde van God.
Through Jacques.
Door Jacques.
Where is Jacques? Is
waar
is
Jacques?
Here?
Jacques in de buurt?
No. But that is an example right there of God's love.
Daar hebben we een heerlijk voorbeeld van de liefde van God.
God extends his love to a lost and dying world through Christians.
God stuurt zijn liefde naar een stervende wereld, naar een wereld in nood door christenen heen.
If you study the lives of the great saints down through church history,
als je de levens van grote heiligen in de hele kerkgeschiedenis doorbestudeert,
you will see certain similarities.
Dan zie je dat er bepaalde overeenkomsten zijn.
I'll just mention a few that come to mind.
Ik noem er een paar die mij zo te binnen schieten.
Amy Carmichael was raised up from England.
Amy Carmichael was opgegroeid in Engeland.
She was touched in the Keswick movement back 100 years ago.
En 100 jaar geleden raakte de Heer haar aan in de Keswick movement.
And God sent her to India.
En God stuurde haar naar India.
And she spent the next 50 years of her life.
En ze heeft daar de volgende 50 jaar van haar leven doorgebracht.
As a single woman.
Als een alleenstaande vrouw.
Rescuing young girls that were destined to be prostitutes in those hideous temples.
En ze heeft daar jonge meisjes van de prostitutie gered uit deze heidense en verschrikkelijke tempels.
God put that in her heart.
God had haar dat op het hart gelegd.
And empowered her to do this.
En heeft haar de kracht gegeven om dit ook te doen.
In the face of tremendous hostility.
Te midden van al die vreselijke vijandigheid.
And what about Corrie and Betsy Ten Boom?
En wat over jullie eigen Corrie Ten Boom?
God filled them with His love.
Sorry.
God filled them with His love. Corrie and Betsy Ten Boom.
Corrie en Betsy. Yes.
Corrie en Betsy Ten
Boom. Sorry, ik had even iets niet goed gehoord. Excuus. Corrie en Betsy Ten Boom. Ik verstond alleen Corrie Ten Boom. God heeft hun harten vervuld met liefde. Sorry.
No, it's okay. And sent them into Ravensbrück concentration camp.
En hij stuurde deze beide zusters in Ravensbrück concentratiekamp.
It seems like a pretty lousy thing to do to someone you love.
Dat lijkt nogal een verschrikkelijk iets om zoiets iemand aan te doen die je lief hebt.
And they did suffer.
En ze hebben daar echt geleden.
But think of the souls that came into the kingdom because of that.
Maar denk aan al die zielen die het koninkrijk binnenkwamen door hun liefde daar.
People who are alive right now in that city because of Corrie and Betsy.
Er zijn nu mensen levend in die stad daarboven door Corrie en Betsy.
Because they willingly followed Jesus Christ right into hell itself.
Omdat ze bereid waren om gewillig in de hel in te gaan en Jezus daar te volgen.
What about Brother Andrew?
En dan hebben we, wat je weer? Anne van der Bel. Yes, sorry.
He could have stayed at home or pastored some little church or something.
Onze broeder Anne van der Bel had ook gewoon thuis kunnen blijven zitten en ergens een gemeentetje kunnen stichten.
But God put it in his heart to smuggle Bibles into communist countries.
Maar God legde het op zijn hart om Bijbels te gaan smokkelen in communistische landen.
Every time he went into one of those countries.
En steeds als hij in zijn land binnen wilde gaan.
He was risking his life.
Riskeerde hij zijn leven.
But he did it anyway.
Maar toch deed hij het.
I was just with a brother in Amman, Jordan a few weeks ago.
Enkele weken geleden was ik met een broeder in Amman in Jordanië.
And for 7 years he would sneak into Iraq every week.
En iedere week ging hij stiekem Irak binnen.
And he was taking Bibles into Iraq for 5 years when Saddam was in control. And 2 years during the Iraq war.
Gedurende 5 jaar toen Saddam Hussein daar nog de macht had en 2 jaar gedurende de oorlog daar heeft hij Bijbels Irak binnengebracht.
He didn't have to do that.
Dat hoefde hij helemaal niet te doen.
He was living in Amman, Jordan and he was doing okay.
Hij woonde in Amman in Jordanië en het ging hem redelijk goed.
But God put something in his heart for the people in Iraq.
Maar God legde hem iets op het hart om voor de mensen in Irak te doen.
It's a tremendous thing.
Geweldig iets.
David Wilkerson.
David Wilkerson.
Back in the 50s and 60s.
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
God put a burden in his heart for the gang members in the slums of New York City.
God gaf hem een last voor deze bendeleden in New York.
All of these people had certain things in common.
Al deze mensen hebben iets gemeenschappelijks.
God gave them a burden for some people group.
God gaf hen een last voor een of andere groep mensen.
And he gave them the grace to live out his love to those people.
En hij gaf hen genade om zijn liefde te tonen, voor te leven in voor deze mensen.
Now I understand that not everyone here can go to Bible school or go on the mission field.
Ik begrijp niet iedereen hier in staat om naar een Bijbelschool te gaan of naar het zendingsveld te gaan.
As our brother shared, there's many of you that just are not in a position to do that.
Zoals onze broeder ook al heeft gezegd, velen van jullie zijn niet in de situatie, in de positie om dat te kunnen doen.
But one thing I do definitely know.
Maar ik weet één ding zeker.
If you are a child of God,
als jij een kind van God bent,
then you have been gifted by God.
Dan heb je van God een gave gekregen.
You are a gifted individual.
Je bent een persoon met een gave.
And your responsibility is to seek God to find out what that gift is.
En het is jouw verantwoordelijkheid om Gods aangezicht te zoeken en te ontdekken wat jouw gave is.
And to use that gift for His glory.
En dat je dan die gave gaat gebruiken tot zijn eer.
He's got the perfect situation for you.
En hij heeft precies de juiste omstandigheden voor jou.
And He desires to use you.
En God verlangt naar om jou te gebruiken.
Yes, to touch other lives.
Ja, om andere levens aan te raken.
But also so that you can be a conduit of His love.
Maar zodat je ook een medewerker bent aan zijn liefde.
We don't receive God's love by just taking it in.
We ontvangen Gods liefde niet door het alleen maar zo in ons op te nemen.
We receive it by being a conduit for it to other people.
We ontvangen Gods liefde als we het ook willen doorgeven aan anderen.
I want to say something to the young people here.
En ik wil ook nog iets tegen de jonge mensen zeggen hier.
If you are willing to give up your life,
als je bereid bent om je eigen leven af te leggen,
God will use you for His glory.
Dan zal God jou gebruiken tot zijn heerlijkheid.
My wife was speaking to a young girl here, I think this morning.
Ik geloof dat mijn vrouw vanochtend met een jong meisje sprak.
I'm looking for her and I'm not seeing her, but I think she's here.
Ik denk dat ze hier nu nog is.
And this girl has been lied to.
En dit meisje is voorgelogen.
This girl had a loved one tell her that God could never love her or use her.
Dit meisje heeft de leugen gehoord door een geliefde dat God haar niet lief had en haar niet kon gebruiken.
That's a lie.
Dat is een leugen.
God desires to fill you with His love and to use you for His glory.
God heeft het verlangen om jou te vervullen met zijn liefde en jou te gebruiken tot zijn eer.
We've been in this verse, Luke 1:17, all weekend.
We hebben het hele weekend ons gebaseerd op Lucas 1, vers 7.
John's burden was to share a message.
Het was de last van Johannes de Doper om een boodschap door te geven.
It was a call to turn people away from disobedience to the mindset of the righteous.
Het was een oproep van Johannes om je af te keren van ongehoorzaamheid en om de gedachtegang van de gerechtigheid van de gehoorzaamheid te nemen.
And to help people to be prepared for the Lord.
En om mensen toe te bereiden voor de Heere.
There is no greater way to prepare yourself for the Lord.
En er is geen grotere, geen betere manier om jezelf toe te bereiden voor de Heere.
Than to live out the love of God to other people.
Dan dat je de liefde van God voorleeft, uitleeft voor andere mensen.
I want to finish by reading a quote from John Wesley.
Ik wil afsluiten door iets voor te lezen, een citaat van John Wesley.
Where are they who are athirst for God and continually panting after a renewal in His likeness? How thinly are they scattered over the earth, whose souls are enlarged in love to all mankind, and who love God with all their strength, who have given Him their hearts and desire nothing else in earth or heaven. How few are those lovers of God and man, and spend their whole strength in doing good unto all men, and are ready to suffer all things, yea, death itself, to save one soul from eternal death.
Waar zijn zij die dorst hebben naar God en voortdurend snakken naar vernieuwing, naar zijn evenbeeld? Hoe dun zijn zulke mensen gezaaid op deze aarde, van wie de zielen wijd opengezet zijn in liefde naar de hele mensheid, en die God lief hebben met heel hun kracht? Die hem hun hart gegeven hebben en niets anders verlangen in hemel of op aarde. Er zijn er maar zo weinig die liefhebbers zijn van God en mensen. Die al hun krachten inzetten om goed te doen voor alle mensen. En die bereid zijn om alle dingen te verdragen. Ja, de dood zelf. Om een ziel te redden van de eeuwige dood.
I mentioned earlier that this Bible school beginning in Gronebach would be known as a house of truth.
Ik heb eerder al gezegd dat de Bijbelschool die we willen gaan beginnen in Duitsland moet een huis van liefde, van waarheid zijn.
But it will also be known as a house of love.
Maar het zal ook bekend worden als een huis van liefde.
Where the staff live in the love of God for each other.
Waar de stafleden samen leven in de liefde van de Heer Jezus.
And all that that means.
En alles wat dat inhoudt.
And then to give their lives away to these students.
En dat ze dan hun levens kunnen geven voor deze studenten.
And teach these students how to live in the love of God.
En dat ze deze studenten kunnen leren hoe ze in de liefde van God kunnen leven.
How to find the gift that God has put in them.
En hoe ze de gave die God hen gegeven heeft in zich kunnen ontdekken.
And how to use that gift in God's kingdom.
En hoe ze die gaven in het koninkrijk van God zullen kunnen gebruiken.
And I just want to, as my last remarks here.
En als mijn slotopmerkingen hier.
I just want to ask you young people to keep this in your prayers.
Wil ik jullie jonge mensen vragen om dit verhaal in je gebed levend te houden.
Don't ask. Why should I go there?
Vraag je niet af waarom je daar naartoe zou moeten gaan.
It would be better to ask why wouldn't I go there?
Het is beter om je af te vragen waarom zou ik er niet naartoe gaan.
Let's pray.
En laten we bidden.
Lord, I thank you for your great treasure house of love.
Heer, ik dank u voor deze enorme schatkamer vol liefde.
Thank you for the love that you have lavished upon us.
Dank u voor de liefde die u over ons overvloedig hebt gemaakt.
We want to say yes to you tonight, Lord.
We willen ja zeggen tegen u, Heere.
We want to be receptacles of that love.
We willen ontvangende vaten zijn voor die liefde.
But we also want to be conduits of that love.
Maar we willen die liefde laten vloeien, laten stromen.
We want our lives to have meaning.
En we willen dat ons leven zinvol zal zijn.
We don't want the emptiness this world offers.
We willen die leegheid van de wereld niet.
We want to be able to look back over the years of our lives.
Maar we willen graag kunnen terugkijken over de jaren van ons leven.
And see a life that is rich with the fruit of the Lord.
En dan een leven kunnen zien dat vol is van de vrucht van de Heere.
Lord, one day we will stand before you.
Heer, we zullen een dag voor u staan.
And even if we do truly know you.
En ook als we u al waarlijk kennen.
None of us want to stand before you in shame.
Wil toch niemand van ons voor u staan met een beschaamd gelaat?
Because you had a call on our life.
Omdat u ons wel had geroepen.
You had endowed us with some gift.
U had ons bedouwd met de enige gave.
And we hid that talent.
Maar we hebben dat talent verborgen.
And refused to use it.
We hebben geweigerd om het te gebruiken.
I pray, Lord, that you would put your hand on the lives of some of these young people.
En ik bid, Heer, dat u uw hand legt op de levens van sommige van deze jonge mensen hier.
Impart into their hearts a call for the work of God.
En geef in hun harten een roeping voor het werk van God.
I pray that you would speak clearly. To some of these young people.
En ik bid dat u duidelijk zult spreken tot enkele van deze jonge mensen.
Call them to yourself first, Lord.
Heer, roep ze allereerst tot uzelf.
And then call them out to the fields that are white for the harvest.
En roep ze dan naar deze velden die wit zijn om te oogsten, om geoogst te worden.
In Jesus name.
In Jezus naam.
Amen.
Het lied wat ik zing gaat over herstel van Nederland. En het is vanavond ook in het licht van het herstel van de hele schepping, herstel van de wereld. Het begint met een gebed dat God ook naar het ongeboren leven omziet. Naar alle abortussen die in dit land worden gepleegd. Het heeft ook persoonlijk mijn hart. En daarna wordt het een algemeen gebed voor ons land. En ik zou zeggen, bid met elkaar mee. En ja, als we zo'n krachtig leger vormen, ook in gebed, dan geloof ik dat God ook nog krachtige dingen kan gaan doen in dit land. Lied heet Herstel ons. Staat ook op de laatste D die daar bij de, aan de zijkant te halen is.
Het leven en niet de dood, ook voor de baby's in de moederschoot. U hebt hen geschapen, u bent zelf een maker. Heer, ontferm u over hen. Ons land heeft gezondigd, vergeef ons Heer. Ons grote verlangen is een ommekeer. Terug naar de Gever, de bron van het leven. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En breek door de duisternis heen met uw licht, als een straal van de zon. Het was door de grijsheid van wolken. Wij bidden dat Nederland op wordt gericht en gaat leven voor u, want u bent de hoop voor de volken. Verander ons denken en maak ons vrij. Bewaar ons voor plannen die verwoestend zijn. Wat u ons wilt geven is goed voor ons leven. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Breek door de duisternis heen met uw licht, als een straal van de zon. Het was door de grijsheid van wolken. Wij bidden dat Nederland op wordt gericht en gaat leven voor u, want u bent de hoop voor de volken. Duisternis heen met uw licht, als een straal van de zon. Het was door de grijsheid van wolken. Wij bidden dat Nederland op wordt gericht en gaat leven voor u, want u bent de hoop voor de volken.
ik wil jullie groeten met de woorden uit 1 Thessalonicense 5. Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn van kwaad. En de God van de vrede zelf heilig u geheel en al en mogen geheel uw oprechte geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.